Naar Exodus hoofdstuk 13 gaan wij. En Israël gaat daar ook, maar die is onderweg naar het beloofde land. Al duurt het dan nog een jaartje of 40 voordat het daar aangekomen zou zijn. En voorlopig hebben wij trouwens van doen met de keuze van de juiste route. En die wordt inderdaad gewijzigd. Vorige keer zijn we geëindigd in vers 17. Waar staat het is geschied toen Farao het volk had laten trekken, zo leidde hem God niet op de weg van het land der Filistijnen, hoewel die nader was. Want God zeide dat het den volken niet rouwde als zij de strijd zien zouden en wederkeren zouden naar Egypte. Ik heb u gezegd dat het beeld van de Filistijnen, dat later in de Bijbel nog vele malen voorkomt. Dat wil zeggen, dat was al zo in Genesis, maar ook hierna in de geschiedenis figureren die Filistijnen tot in onze dagen eigenlijk. En ze zijn een uitbeelding, heel de Bijbel door, van het vlees, van de natuurlijke mens, die altijd weer zijn kop opsteekt. En als hij eraf gaat, dan komen er twee koppen voor in de plaats. Of zeven, zoiets. Is niet te verslaan eigenlijk, die Filistijnen. Zelfs Simpson heeft er niet echt een eind aan kunnen maken. U weet wel, die van de Filistijnen over u. Dat is dus al die tijd zo gebleven, de geschiedenis door. En speelt ook een belangrijke rol in de geschiedenis van Saul en David, die allebei dan te strijden hadden tegen die Filistijnen. Tegen het vlees namelijk is het idee, de oude mens, die hoe dan ook steeds opnieuw verschijnt. Waarna we dus al met twee dingen van doen hebben. Men wordt verlost uit Egypte, maar Egypte staat gewoon voor de wereld als zodanig. Dat is niet alleen de mensheid, maar het is de wereld met al zijn beginselen. Ik weet niet of we het daarover gehad hebben. Ik weet ook nooit wanneer dat dan zou moeten. Maar Egypte is eigenlijk een uitbeelding van die oude wereld. En niet eens die van, laat ik het anders zeggen, eigenlijk de oude wereld van Genesis 1 vers 1. Of die van 2 Petrus 3, de wereld die toen, dat wil zeggen ooit, was en die ooit door water vergaan is. En we hebben het nou niet over de vloed van Noach, maar over een vloed nog verder voor. En dat Egypte, dat laat zich kenmerken doordat het inderdaad elk jaar opnieuw uit het water oprijst. Dat is ongeveer het idee. Althans in Bijbelse tijd. En het moet zijn vruchtbaarheid krijgen van dat wat was. Dat wil zeggen dat wat uit de aarde is, wat uit de aarde opkomt enzovoorts. Dat is gewoon die wereld met, zoals we die vandaag nog steeds kennen of weer kennen. Het is maar hoe je het zeggen wil. Maar die mensheid daarin, in de zin van de natuurlijke mens, die wordt specifiek uitgebeeld door de Filistijnen. En vanuit Israël, vanuit Canaan, vanuit het beloofde land, is dat ook dezelfde kant op. Hè? Als je kan wel vanuit Canaan naar Egypte willen, maar dan kom je wel eerst door het land der Filistijnen. En zo was het bij Abraham en Isaac ook. Ze kant van Egypte op wilden, kwamen ze in het gebied van Abimelech enzovoorts onderweg. En er was altijd gedoe. Daar raakten die mannen ook hun vrouwen min of meer kwijt. Omdat het vrouwelijke nou helemaal staat voor het uitwendige. En dat wordt altijd ingepikt door van buitenaf, door de wereld. Door de oude mens die gericht is op het uitwendige enzovoorts. Het was niet mijn bedoeling om die geschiedenis uit te leggen, want dan deed ik het wel uitgebreider. Maar toch, dat is de achtergrond van die namen en van die lui die dan op de bladzijde van de Bijbel steeds opnieuw opduiken. Maar als je een keer verlost wordt uit die oude wereld en daar wordt uitgeleid, dan is het niet de bedoeling dat je terechtkomt in een strijd tegen het vlees. Tegen de Filistijnen. Daar krijg je toch wel mee van doen hoor, daar gaat het niet om. Maar men zou het in ieder geval niet zoeken. En dat is wat je uitgebreid kunt lezen in het Nieuwe Testament. En daarna zie je het alsnog in het Oude Testament geïllustreerd. Dat is bijvoorbeeld, om maar wat te noemen, bijvoorbeeld is dat Colossenzen hoofdstuk 3. Waar dan, dat dan begint met indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Maar het werd nog voorafgegaan door indien gij dan met Christus gestorven zijt. Wat wordt gij, alsof gij in de wereld leeft met wetten en inzettingen belast. Dat is eigenlijk Egypte. Eerste beginselen der wereld, dat is het laatste stukje van Colossenzen 2. En daarna krijg je Colossenzen 3. Wat je zou moeten doen, zoeken de dingen die boven zijn. En die aardse dingen, die zou je afleggen. Dat wil zeggen, die van de oude mens. Dat staat daar allemaal. Men zou de hemelse dingen zoeken. En hardnekkig blijft de idee dat je als christen zou moeten strijden tegen de oude mensen, tegen de zonde en dat soort dingen. En dat is niet zo. En zodra iemand dan zegt, ja, maar je moet daar toch een beetje, dan zeg ik, daar hoef je niet een christen voor te zijn. Dat is de oude mens, dat is gewoon werelddenken. Ivan, je moet toch een beetje het onrecht in de wereld tegengaan en je weet het te gedragen en iedereen het zijne geven en hoe die dingen allemaal maar heten en proberen jezelf onder controle te houden onder het motto, wat je dan ook doet, zorg dat een ander daar niks van merkt. Als het even kan, dat is uit een lied namelijk, dit is het refrein, hè? Dus als het even kan, hè? Dat lied kent u toch of niet? Zorg ik dat zij er niks van merkt, enzovoort. Nou ja, goed. Dat soort dingen. Je moet het een beetje geheim zien te houden. Dat stel ik ook zeer op prijs als u dat zou doen, trouwens. Persoonlijk, maar ik doe het ook zoveel mogelijk. Maar goed, ja. Maar te denken dat dat christelijk is of zo. Nee, dat is niet christelijk. Dat is algemeen wenselijk. Dat woord komt vanzelf. Bijvoorbeeld loop je tegen 1 januari langzamerhand. Dus dan krijgen we weer alles wat wenselijk is. Het woord kom je de rest van het jaar nooit tegen. Maar dan wel. Nou goed. Dat is wel wenselijk, maar het is niet christelijk. Christelijk is dat je die dingen vergeet en je daar niet mee bezighoudt. Dus je moet die Filistijnen moet je zien te vermijden. En dat is nog niet het eind van het verhaal. Ook hier niet. Want dit was weliswaar vers 17 en er staat helemaal rechts onderaan de bladzijde. Maar er komt er nog een. Want we lezen vervolgens dat de Heer het volk omleidt. En dat ze reizen naar Sukkot en legerden zich in Etam, dat is vers 20. Maar daarna volgt hoofdstuk 14. En daar staat, spreekt tot de kinderen Israël, dat zij wederkeren en zich legeren voor Pi-Hachirot tussen Michtol en de zee voor Baal-Zephon. Daar tegenover zult gij uw legeren aan de zee. Dat wil zeggen, ze gaan niet de weg langs de, naar de, via de Filistijnen, maar ze houden meer rechts aan, meer de zuidelijke route. Maar als ze daar net hebben afgelegd, zegt de heer, en nou weer terug. Je snapt het niet, want op een of andere wijze, heb ik het geloof ik ook vorige keer verteld, moeten ze in korte tijd wel een heel grote afstand hebben afgelegd. En daarbij hebben ze nog een omweg gemaakt ook. Want ze zijn nog op hun schreden teruggekeerd. Omdat ze een afslag gemist hadden. Ze moesten terug en alsnog een nog zuidelijke route nemen. Ik heb geen kaart bij me. Ik hoop dat u er een ergens hebt. Dan kan ik u dat wel uitleggen. Hoe dat ongeveer gegaan is. Maar ze moesten alsnog een nog zuidelijke route nemen. En dat was via een doodlopende weg. Waar het ook was, men heeft in het algemeen toch wel begrepen dat die weg die ze dan uiteindelijk gingen, in hoofdstuk 14 dus, dat dat een doodlopende weg was, want die liep uit op de zee. Op de Rode Zee staat er boven hoofdstuk 14. is een beetje merkwaardig, omdat de term in het hele Oude Testament niet voorkomt. Maar toch maar. En in het Nieuwe Testament twee keer. Daar heet het Rode Zee, voor de rest heet het Schelfzee. Wat ook een misnoemer is, maar daar heb ik het al over gehad met u. Maar er worden dus drie routes genoemd. Dat wil zeggen, de meest voor de hand liggende is langs de Filistijnen, maar dat is niet de bedoeling. Die moeten ze ontwijken, maar daarna is er uitdrukkelijk nog een andere route en die is eigenlijk onmogelijk, zo zonder meer. Je navigatie zou je daar niet langs sturen. Ja, omdat de weg doodloopt op de Schelfzee, maar het is die derde route die ze moeten gaan. Hebben jullie dat nog? Zo is het met ons ook, overigens, anders zou ik er ook niet zo uitgebreid bij stilstaan. Maar zo is het met ons natuurlijk ook. Hè. Niet alleen dat we niet van doen moeten zien te krijgen met die Filistijnen, die we proberen te ontwijken. Maar als je de Filistijnen probeert te ontwijken, dan word je eigenlijk alleen maar een soort kluizenaar. Dan kom je vol te zitten met fobieën. Dan ben je bang voor Jan en Alleman, Jean en Alleman. En voor wie dan ook maar, voor iedereen. Want alles kan een besmetting zijn. En ik neem aan dat u die woorden die ik nou gebruik, dat u dat enigszins herkent. Omdat in brede christelijke kring toch de gedachte bestaat dat je op een of andere wijze niet alleen moet strijden tegen het vlees, maar ook nog dat je dat het besmettelijk is, dat je eraan ontkomen moet enzovoorts, zodat je bang moet zijn voor iedereen. En vooral moet zorgen dat je je rein bewaart. Er zijn vast wel schriftplaatsen in de Bijbel die je daarvoor gebruiken kunt enzovoorts. Maar ik moet u zeggen, dat is een negatieve opvatting. Dat wil zeggen, dat is een weg waarbij je probeert in dit leven alles wat niet wenselijk is, probeert te vermijden. Maar dat is een negatieve levenshouding. Dan mag je niet dit en dan mag je niet dat en niet zus en niet zo. En dat is heel herkenbaar, want dat is de route die velen dan toch gaan. Maar de Heer zegt, nee, dat is de verkeerde route. Dat is hem ook al niet. De echte route, die komt namelijk helemaal niet bij ons op. Omdat het voor ons, naar ons mensen denken, helemaal geen begaanbare weg is. Dat is een weg die dood loopt. Maar hij loopt alleen niet dood. Sterker nog, hij loopt wel dood, maar hij loopt dwars door de dood. Want de Schelfzee waar men doortrekt, is nou eenmaal een uitbeelding van de dood. En als men het doortrekt, is natuurlijk dood een opstanding. Vandaar dat je in Colossense, hou ik het dan maar even bij, weliswaar eerst leest over indien gij dan met Christus gestorven zijt. Maar wat wordt gij met wetten en inzettingen belast, namelijk raak niet en smaak niet en roer niet aan. Dat is namelijk niet de bedoeling dat men daarmee belast wordt, maar dat is alleen negatief. Dat is een uitwijken voor van alles en nog wat. Het is niet dit, het is niet dat, enzovoort. En het hoort niet bij onze wereld, wij zijn eruit geleid en toen maar, we wilden er niet mee te maken hebben. Dat is op zich goed, maar dat is een negatieve situatie. Daarna volgt, en om een of andere reden heeft iemand bedacht dat het een nieuw hoofdstuk is. Maar goed, maar daarna volgt Colossense 3. En dat, die zegt, indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Ik bedoel, oh, wij zijn niet omgekomen in de Schelfzee. Wij zijn er dwars doorheen gegaan. Dat wil zeggen, wij zijn niet in de dood gebleven. Natuurlijk, wij zijn met Christus gestorven, maar wij zijn met Christus opgewekt. Wij zijn aan de overzijde terechtgekomen. Wij maken deel uit van een heel andere wereld. Een wereld waarin de Heer tot ons spreekt. Want zo was dat met Israël ook. Natuurlijk, ze kwamen aan de andere kant van de Schelfzee. En daar kwamen ze bij de Sinaï. En dus bij de wetgeving. En dat was natuurlijk letterlijk het oude verbond. Maar voor wat de profetie betreft, de profetische betekenis daarvan, gaat het natuurlijk toch gewoon om dat men eerst zou wedergeboren worden, dat is door de Schelfzee trekken, en daar voorbij, aan de andere kant, als je dan deel hebt aan de opstanding van Christus en nieuwe schepping geworden bent in hem, daar spreekt de Heer tot je. En daar word je onderwezen. Alleen de plek heet niet Sinaï, maar Sion. Die heb ik uit Hebreeën 12, want daar staat het gewoon zo. Gij zijt gekomen, niet tot het tastelijke berg, Sinaï, maar gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg, Sion. En daarmee tot de hoge priester van het nieuwe verbond. En dan weet je waar het over gaat. Daar spreekt de Heer tot ons. Daar komt het woord van God tot ons. Eventueel bij monden van de hoge priester. Want dat is waar de hoge priester nou eenmaal voor verantwoordelijk is. En dat is wat Hebreeën 12 dan daarover uiteenzet. Maar goed, er zijn nog een paar dingen te melden. Ik zeg dit nou wat vroeg, want ja, die doortocht die komt pas in het volgende hoofdstuk natuurlijk. Maar we waren pas bij hoofdstuk 13, vers 7. En nu dan bij vers 18. Maar God leidde het volk om. Dat wil zeggen, om het land van de Filistijnen heen. Dus nog een, heb je dat gezien op de kaart? Voor wie er een kaart heeft? De kortste route is de bocht afsteken en dan ga je dwars door de Gazastrook. Naar Kanaan, zal ik maar zeggen. Dat is door het land van de Filistijnen. En de iets zuidelijke route, dat moet ik wel toelichten, denk ik. Want ik hoop niet dat je een kaartje voor je hebt waarop staat de route van de kinderen Israëls door de woestijn. Want zulke kaarten bestaan nauwelijks. Dat is allemaal een beetje flauwekul. Dus iets zuidelijke route die men hier gaat en die hier, waarvan staat ze reisde uit Sukkot en ze legerde zich in Etam aan het einde der woestijn. Dat Etam, dat moet je zoeken ongeveer waar Eilat ligt, dan wel Akaba, aan de noordkant, noordpunt van de golf van Akaba. Die richting op. Want, en dat weet ik ook nooit wanneer ik het zeggen moet, maar misschien heb ik het al gezegd. Als in de Bijbel, ik had het mee moeten nemen. Ik las ergens in een van mijn naslagwerken, daar stond in de Schelfzee, dan wel de Rode Zee, de Schelfzee in het Oude Testament is altijd de golf van Akaba, of van Eilat, hoe ze hem maar noemen, maar is altijd de golf van Akaba, behalve bij de uittocht uit Egypte en bij de doortocht door de Schelfzee. Want de doortocht door de Schelfzee was wat anders. Serieus. En toen wist ik het zeker. Ik had natuurlijk reden om het na te kijken ooit. Maar toen wist ik het zeker dat het onzin was natuurlijk. En dat dus de uittocht uit Egypte en de doortocht door de Schelfzee, dat wel degelijk de doortocht was door de golf van Akaba. Wat zou het anders geweest kunnen zijn? Alle andere schriftplaatsen staan in de handboeken. Het is de golf van Akaba. En we weten dat omdat je leest bij gelegenheid de kinderen Israëls reizen van die plaats naar die plaats. En van die plaats naar die plaats. En u weet 42 kampplaatsen in de woestijn, dat weet u toch, hè? Is het nummer 33? Ik roep maar wat hoor, dat me zo te binnen schiet. Dacht ik. Dan heb je een opsomming van die plaatsen. En dan gaan ze van hier naar daar, van zus en zo. En dan kwamen ze weer bij de Schelfzee. Dat staat er dan, hè. Komen weer bij de Schelfzee. En vandaar verreisden ze weer en weer en weer en weer. En dan komen ze weer bij de Schelfzee. Enzovoorts. En daarvan wordt dan gezegd, dat is altijd de golf van Akaba. Behalve toen ze het dwars doorheen trokken, toen was het wat anders. Nou, dat moet je dus niet geloven. Het was ook de golf van Akaba. Toen zei iemand natuurlijk, dat kan helemaal niet. En dan zeg ik, nou, daar ging het toch over. Dat klopt het toch? Kon toch niet? Het was toch een soort paniek. Ze kwamen doodlopende weg. En de farao zei, hey, ze lopen zichzelf vast. We pakken ze zo weer op en weer in. En we brengen ze weer terug. Ze kunnen geen kant meer op. Staat uitgebreid beschreven in de diverse kinderbijbels, naar ik mij herinner. Dat is van heel lang geleden dan natuurlijk. Maar u weet wel, dan trokken ze daardoor de woestijn tussen de bergen door. En dan die Egyptenaren, die keken dan over de Over de bergrand heen, want je had als kind geen idee hoe die bergen eruit zien, niet waar? Nee, ik kom uit de polder, dus vooruit. Die Egyptenaren die loerden dan steeds weer overal en volgden het volk links en rechts van de weg, achter de bergen, de heuveltjes enzovoort. Zo van, het gaat fout en we pakken ze straks op. Later heb ik begrepen dat heel die gedachtegang afkomstig is letterlijk uit Flavius Josephus, die het zo beschrijft. En nog later heb ik bedacht dat het inderdaad wel eens helemaal letterlijk kon kloppen, want we hebben ooit ik weet niet meer hoe en wanneer, hebben we het met de hele club gedaan. Ja, geloof wel, en met een hele reis hebben we dat gedaan. We hebben die hele route gevolgd. En dat klopt perfect. Er is trouwens geen enkele andere route te bedenken. Niet in de klassieke zin van al die kaartjes die in omloop zijn. Hoe die kinderen dan door de Schelzee getrokken zijn. En hoe ze eerst achtervolgd werden. Er is geen enkele plek te vinden waar bergen waren. Waar van achter de Egyptenaren hen dan konden bespieden. Want die waren er domweg niet. Op die plaatsen die men op die kaartjes vermeldt. Maar op deze route wisten we erachter wel. Het was door de Wadi Watir. Ik kan die naam onthouden zelfs. Vanwege water. Ja, Wadi Watir. Die loopt uit bij Nuweiba. Precies halverwege de golf van Aqaba. En dat is de rechtse punt van de Rode Zee. Ja. Zo ligt dat. De oostelijke punt wel dus dan. De westelijke is de Golf van Suez. En de oostelijke is die van Eilat, dan wel Aqaba. En het midden daardoor zijn ze kennelijk doorgetrokken. En de locatie is tamelijk goed. Dat is een understatement. Is heel goed herkenbaar. Omdat je nergens überhaupt met zo'n volk aan de oever van die zee terecht kunt komen. Behalve daar. Omdat er zo'n groot, allemachtig groot, breed strand is. Waarop tegenwoordig dan een reeks hotels staan, maar vooruit. Dat kwam ons wel goed uit eigenlijk. Maar dat was een nog zuidelijke route dus. Hè. Ik probeerde te vertellen dat die route die eerst beschreven wordt, namelijk naar Etam aan het einde der woestijn in vers 20, dat die route voert ongeveer naar Aqaba, dat wil zeggen naar de noordpunt van de golf van Aqaba, daar komt het op neer. Bovendien zou je ook moeten bedenken dat men in werkelijkheid niet eens onderweg was regelrecht naar het beloofde land, maar dat ze onderweg waren naar de naar de Sinaï, dat wil zeggen naar waar die brandende braambos stond, waar Mozes in de tijd geroepen werd en waar tot Mozes iets gezegd werd als dat hij dat volk moest gaan halen en hier brengen, bij die brandende braambos namelijk. Ik weet niet zo gauw, maar het stond ergens. Nou, ik kan beter niet gaan zoeken, dat kost te veel tijd. Maar ergens in hoofdstuk 3 of zo. Maar, want daar kwam Mozes de Heer tegen, bij die brandende braambos. En hij zei tegen Mozes, nou, het is nou tijd, jongen, het is 40 jaar zijn om, of zoiets, wat hij me zei. Het wordt nu tijd om het volk te halen en hier te brengen, bij deze berg. En dat is wat hij ging doen. En die berg ligt niet op de route naar het beloofde land. Maar ergens heel anders. Wij weten trouwens waar die berg... En daar gaan we weer hoor, daar gaan we weer. Wij weten waar die berg ligt. Want de Bijbel is daar niet onduidelijk over. Die berg Sinaï ligt in Midian. Waar Mozes trouwens de schapen van... Jethro, Betuel, wie het maar was, hoede in Midian. En Midian, daar staat op alle Bijbelse atlassen keurig vermeld, dat is tegenwoordige Saoedi-Arabië. Dat wil zeggen, dat is aan de oostzijde van de golf van Aqaba en dan naar het zuiden. Dat is Midian. Dat heet trouwens gewoon Arabië. En in het Nieuwe Testament, dat is in Galaten... was ook wat lastiger. Maar in Galaten 4 staat dat Sinaï is een berg in Arabië. En iedereen weet waar dat ligt. En ik wou eerst zeggen, er is geen discussie over, maar ik moet u zeggen, daar is natuurlijk toch weer discussie over, omdat men dat niet kloppend krijgt met de geschiedenis van de uittocht uit Egypte. Waarom, heb ik nooit echt begrepen. Ik heb het nooit echt kunnen vinden waarom daar problemen over bestaan. Voor de gelegenheid rekt men het begrip Midian uit en zegt, nou ja, in die dagen heette het deel aan de westkant van de Golf van Akkebe, de zogenaamde, wat wij nu de Sinaï-woestijn noemen, dat heette toen ook Midian. Dat is nogal groot. Later heeft die naam zich een beetje beperkt naar het oosten toe, maar het heette daar Midian enzovoorts. Hetgeen toch een beetje problematisch is, want het is ook een domme redenering, sorry, omdat aan de andere kant moet men ook beweren dat hetzelfde gebied Egypte was, want men wordt pas geacht Egypte te verlaten als men door het water heen trekt. Van de Schelfzee. Dus voor de gelegenheid laat men dan Midian en Egypte elkaar overlappen kennelijk. Enzovoort. Het is één grote chaos. Ik ben nogal geschrokken in de tijd toen ik die dingen bestudeerde. Van hoe is het mogelijk dat ze ons zo lang voor de gek hebben gehouden daarmee. Want wat men tegenwoordig de Sinaï-woestijn noemt. Ja, dat kan men wel zo noemen. Maar het is niet de Sinaï. Het is wel woestijn, maar het hoorde gewoon bij Egypte. En dat kun je gewoon terugvinden in de ongewijde geschiedenis, in de archeologie, wat wij de Sinaï-woestijn noemen. Het was gewoon Egypte. En de grens was die zee daar. En niet de golf van Suez. Laat staan enig ondiep water van de Bittermeren noemen ze dat, geloof ik. Hè? De Bittermeren. Ja. Dat is ongeveer in het gebied waar nu de hoe heet dat, het Suezkanaal loopt. Loopt door het gebied van de Bittermeren, maar die zijn er in de praktijk dus niet of nauwelijks meer. Maar men heeft geprobeerd om die hele doortocht door de Schelfzee te minimaliseren. Dat is klassiek christelijk gebruik om al die Bijbelse dingen, vooral de Bijbelse wonderen, te bagatelliseren. Ik noem het altijd minimaliseren. Maar goed, integendeel, het was een grote gebeurtenis en een grote demonstratieve gebeurtenis. Het is een ander verhaal dus. Sinaï ligt in het tegenwoordige Arabië en we weten dat tamelijk zeker omdat in de afgelopen tientallen jaren daar toch uitgebreid onderzoek naar gedaan is. En dat het een en ander goed gedocumenteerd is, dat er films van zijn. Wij hebben ze trouwens ook ooit, misschien nog wel, hebben we ze nog? Jawel, hè? Dat wil zeggen, er hoeft geen enkele twijfel over te bestaan. Hoe dat precies zit. Nou goed, maar je moet het dan hebben van mensen die weer buiten de traditie, buiten de kerkelijke traditie stappen en wat eigenwijs zijn en vanaf de grond af aan weer hun Bijbel bestuderen en dan eens gaan kijken ter plekke wat de mogelijkheden zijn. En waar het dan geweest zou moeten zijn. En dan is het geen enkel probleem overigens. Maar goed, we hebben het er later nog wel over. Maar het gaat er maar om dat die route dus nog zuidelijker liep. En inderdaad niet meteen ging naar het beloofde land, want ze moesten eerst naar Sinaï. En Sinaï ligt in Arabië. En in Midian. Een van de twee, maar het is dus allebei. Het is in Midian en dat is Arabië. Daar hebben ze normaal gesproken geen enkel probleem mee. Met die Bijbelse atlassen. Nou, daar is dat dus. En dat is niet in noordoostelijke richting, maar in zuidoostelijke richting. En als ze door de Schelfzee trekken, dwars door de Golf van Akkaba, steken ze nog een stuk af ook. Dan gaan ze er niet helemaal omheen. Zoals hier in hoofdstuk 13 nog gesuggereerd wordt. Maar de heer zegt dan in hoofdstuk 14, nee, ga maar een eentje terug. En dan moet je hier die zijweg in. En dat is de Wadi Watir. Dat is dus een wadi. Heet dat maar een wadi. Dat vertaalt men met een rivier. Maar een wadi is een waterstroom in geval dat er water zou zijn. Dat is er meestal niet. Maar als het er zou zijn, zou het water langs die route gaan. Een beetje vlak stuk wat zich door de bergen heen kronkelt. Enzovoort. En dus een betrekkelijk natuurlijke weg. En van als er in de wildere streken, in de woestijnen en in de bush en weet ik maar waar, daar zijn de wegen de wadis. Dat was is trouwens in Petra ook het geval. Want de sik is eigenlijk de wadi. Als sik. Dat wil zeggen, daar stroomt water door als het geregend of gesneeuwd heeft. Nou ja, nu niet meer. Dat wil zeggen, dat hoopt men, omdat men allerlei werken heeft aangelegd om dat water daar eruit te houden. Maar soms loopt het alsnog fout. Maar het zijn wadis. En als je ooit in Afrika op safari gaat met de jeep of wat dan ook maar, je rijdt door wadis. En ze noemen het ook gewoon rivieren, in het Engels. River, geen water te bekennen. Maar je rijdt met je jeep dwars doorheen, dat zijn de natuurlijke wegen. Heb je dat nog? Nou ja. Dit is de Wadi Watir, maar die loopt uit inderdaad in de Schelzee. Dat is in hoofdstuk 14. Hier in hoofdstuk 13 reizen ze naar Etam aan het einde der woestijn. Om zo te zeggen, ja, aan het begin van het water. Dat woord Etam, dat heb ik ooit eens nagezocht. Men weet er niet goed raad mee. Men is namelijk geneigd om het te beschouwen als Egyptisch. Ik weet het niet, maar ik denk dat als u een computer bij hebt en u klikt het stroomnummer aan, zal ik maar zeggen, van dat woord, dan staat er waarschijnlijk iets als van Egyptische oorsprong of zo. Dan hoeft men het vervolgens ook niet meer te vertalen. Maar volgens Gesenius betekent het woord zoveel als de grens van de zee. Dat Am aan het eind van Etam is van Mayim, het water. Grens van het water, grens van de zee. Dat is niet mijn autoriteit dus, maar die van iemand anders. En het is een grote autoriteit. En daar houd ik het maar op. Men zou het misschien ook gewoon zo vertaald moeten hebben. Zij reisden uit Sukkot, daar kwamen ze immers vandaan. Er was min of meer de startplaats, dan wel het verzamelpunt. En ze legerden zich aan de grens van de zee, aan het einde der woestijn. Waar de woestijn overgaat in de zee. Maar dat is dan de noordelijke punt van de golf van Aqaba. Is dat dan niet een eind weg? Is dat niet veel te ver weg? Want daarom redeneert men dat weg. Zeg, dat kan helemaal niet. Dan moet ik u zeggen, ja, dat is ook een eindweg en dat kan ook eigenlijk niet, maar dat is nou net het hele punt. Ze worden door de Heer daar gebracht, door een hoge hand, heet het in 14 vers 8. En later heet het de grote hand, dus heren, in 14 vers 31. En op arendsvleugelen gedragen, heet het in Exodus 19. En zo verder. Dat wil zeggen, maar ik geloof dat ik dat vorige keer al heb aangehaald. Ze hebben die reis wel afgelegd, maar op een of andere manier zijn ze kennelijk nacht en dag doorgereisd. En in hoog tempo, in de looppas of zoiets. Waarom niet? Kijk, als de Heer het zo kan regelen dat Elia na die kwestie met die Karmel, weet u nog? Daar loopt hij ook naar huis. Maar ook in de snelheid, hij had een bekeuring kunnen krijgen zelfs. Ver over de maximale snelheid heen, enzovoorts. Maar als dat met één man kan, kan dat met een heel volk dus ook. Toch? Als de Heer dat voor één zo kan regelen, kan hij voor iedereen zo regelen. En verder weet ik het nooit helemaal zeker, maar je hebt in het Nieuwe Testament nog het voorbeeld dat iemand van het ene moment op het andere inderdaad van de ene plaats naar de andere verdwenen blijkt te zijn. We hebben het over Philips. Philips. En, hè? Ja, misschien ging het elektrisch, weet je veel. Maar van het ene moment op het andere is hij ineens ergens anders. Misschien is dat met het volk ook wel gebeurd. Het zou mij niet verbazen, maar ik weet het niet. Maar er is iets wonderlijks mee gebeurd. Iets waardoor ze in korte tijd grote afstanden aflegden. Dus ik vind het niet zo denkbeeldig. Als er staat, staat het. En dan staan er nog een paar andere dingen bij. Ik heb vers 19 even overgeslagen. Vers 18 trouwens ook, min of meer. Want er staat ook bij vers 21... en de Heere tof voor hun aangezicht desdaags in een wolkkolom, dat hij hen op de weg leidde, en desnachts in een vuurkolom, want de Heer leidde hen. Hè? Dat stond dan in vers 17... Zo leidde hem God niet op de weg van het land der Filistijnen. Maar hoe leidde hij hen dan? En dat wordt dan vermeld in vers 21. Dat gebeurde, maar ik geloof dat ik dat vorige keer al aangehaald heb. Hè? Ja, dat gebeurde door de wolkkolom. Die ook een vuurkolom is, 's nachts. En die is daar om hen te leiden, ging hun voor. En er staat ook dat hij hen lichtte om voor te gaan dag en nacht. Zodat ze niet... Er was wel iets bij vijven, maar het was niet zo dat ze bij vijven stopten om een kwartier te maken, zal ik maar zeggen. Let op de combinatie bij vijven en kwartier. Hè? Want dan is het kwart over vijf, dat begrijp je. Nou goed, hebben we het er een andere keer weer over. Maar die was dus bij hen aanwezig, om zo te zeggen, in de vorm van die wolk, en hij leidde hen de juiste weg. En dan even terug naar vers 18. De kinderen Israëls nu togen bij vijven uit Egypteland. Ik vind dat altijd nog een komische uitdrukking, omdat ik weet niet of het een bekende uitdrukking is in de rest van Nederland, maar bij ons in Bodegraven was bij vijven, dan liep het tegen vijf uur. Hè? Is dat in heel Nederland zo? Dat heet zo, hè? Bij vijven. Nou ja, is dat niet wat later op de dag? Ja, het is tegen de avond, maar goed. Zodat je ogenblikkelijk je afvraagt wat er eigenlijk staat. En ik geloof dat ze me uitgelegd hebben ooit dat ze opgesteld waren in rotten van vijf. Nou, weet ik hoe het is in rotten van vijf, want ik heb heel wat kilometers gelopen in rotten van vijf. Maar voordat je zo'n volk van 600.000, alleen de mannen, want ja, over vrouwen kun je het in dat verband dus helemaal niet hebben natuurlijk. Hè? Als je 600.000 mannen moet opstellen in rijen van vijf, dan geloof je toch zelf niet dat dat lukt. Hoewel, hè? Vijf naast elkaar. Je weet wel, rechts richten enzovoorts, en dan voorwaarts, mars, en dan allemaal toch... Dat schiet toch niet op?
Ja, een polonaise.
Hè? Ja, het is een geweldige polonaise geweest, ja. Ja, feestelijk. Maar het schiet echt niet op. Dus zodat je je af moet vragen, wat staat er eigenlijk? En dat is ook niet echt twijfelachtig, omdat die term bij vijven nog een paar keer vaker voorkomt in de Bijbel. Voor de statistiek, het komt voor hier en in Jozua 1 vers 14. En in Jozua 4 vers 12. En dan ook nog in Richteren 7 vers 11. Dat is bij elkaar vier keer. Dus dan heb je buiten deze tekst nog drie keer. Hebben ze? De Richteren 7 vers 11. Daar zijn het schildwachten. Gewapenden. En in Jozua 1 vers 14 en 4 vers 12 worden vertaald met gewapend. Zodat ik niet begrijp waarom het in Genesis 13 vers 18 niet ook zo vertaald is. Dat zullen ze best in nieuwe vertalingen gecorrigeerd hebben, denk ik. Maar ik weet het ook niet. Vind ik te veel werk om dat na te kijken. Zou moeten zijn bewapend. Eventueel toegerust, geharnast of wat het maar is. Chomesh is het Hebreeuwse woord. toegerust. En toegerust betekent altijd bewapend. Nou hoeven dat niet noodzakelijk oorlogswapens, gevechtswapens te zijn. Het kan ook zijn dat men allerlei gereedschap bij zich heeft of zo. Want eigenlijk is het gewoon toegerust. En soms heet zo'n rusting een wapenrusting. Maar het kan ook gereedschap zijn wat men meeneemt.
Toegerust,
ja. Dat, kijk, daar houdt men, zegt men precies wat ik nu allemaal zeg. Namelijk, ten strijde toegerust. Ja, toegerust is eigenlijk beter, omdat dit midden laat of het ten strijde is of voor iets anders. Men heeft zijn spullen bij zich. Dat is het eigenlijk. Al wat men nodig heeft. En de andere keren dat het voorkomt, blijkt het inderdaad te gaan om een wapenrusting. Dat is waar. Dus de kans is groot dat het hier ook het geval is. Het is trouwens het klassieke idee, maar je mag het tegenwoordig niet meer hardop zeggen hoor. Maar het klassieke idee is dat mensen, dat wil zeggen mannen, wapens dragen. Zo zonder meer. Altijd. Dat ze wapens bij zich hebben. En als je wil weten wat de argumentatie daarvoor is, dan moet je dat vragen aan een Amerikaan. Die weten dat precies, die hebben dat ook uitgezocht. Zo hoort het namelijk. En zo is het in de Bijbel namelijk ook. Ja, dat er misbruik van gemaakt wordt. Oké, waarvan niet? Ik bedoel, ja, wat is dat nou voor een argument? Doe maar. Maar men heeft wapens en dat is ook de aard van de diverse volkstellingen van Israël. Zoveel kom je er trouwens niet tegen. Maar waar het dan over gaat, is hoeveel mannen er zijn die eventueel kunnen worden opgeroepen ten strijde. Want iedere man wordt geacht tegelijkertijd een militair te zijn. Oproepbaar ten strijde, dus hij heeft zijn wapens thuis gewoon. Maar hij heeft ze. En hij kan daarover beschikken. Een mens moet toch het recht hebben om zichzelf te verdedigen op zijn minst. Dat is de gedachte die erachter steekt. Nee, ik heb een paar zakmessen thuis. 3 of 4, denk ik. Mijn broer heeft er nog meer, maar die heeft er altijd één bij zich. Ik niet. Maar daar heb je het ongeveer wel gehad. Ik had ooit een honkbalknuppel achter de deur staan. Had ik het van iemand gekregen, maar waar die gebleven is, ik denk dat mijn vrouw hem weggegeven heeft, maar toch? Was dat ding gebleven? Nou ja, toen maar weer. Maar dat is het idee. En het idee is dat ze dus inderdaad gewapend ook uittrekken. Bovendien, hierna komen ze ook meteen in de oorlog terecht. In, wat het maar was, in hoofdstuk 17 geloof ik. Nee, ja, 17. Vanaf vers 8. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Ze kregen er meteen mee van doen. En daar werd gewoon oorlog gevoerd. Dus wapens hadden ze. En niet alleen huisraad en goud, zilver en kostelijke stenen en wat het maar was. Aan kostbaarheden, dat hebben we eerder gelezen. Maar kennelijk ook wapens. De kinderen Israëls nu togen. Toebereid, toegerust tot de strijd uit Egypteland. En ze hadden nog wat bij zich. Soms vraag ik waarom staat het hier tussen, maar de andere kant is, waar had het dan moeten staan eventueel, dat weet ik ook niet. Dus er staat hier tussen, en Mozes nam de beenderen van Jozef met zich, vers 19, want hij had met een zware eed de kinderen Israëls bezworen, zeggende, God zal u lieden voorzeker bezoeken, voer dan mijn beenderen met uw lieden op van hier. Mozes nam de beenderen van Jozef met zich, want hij had met een zware eed, hij is dus Jozef, hij had met een zware eed de kinderen Israëls bezworen, zeggende, God zal u die voor zeker bezoeken, in de zin van, hij zal u uitleiden, voer dan mijn beenderen met uw lieden op van hier. Jozef wist dat, En hoe je dat wist? Ja, omdat de heer tot Abraham al gezegd dat weet voor zeker dat u zaad vreemdeling zal zijn in het land dat het hun niet is. Weet u nog, die 400 jaar? We hebben het er uitgebreid over gehad, dacht ik. Over die tijdrekening. En het vierde geslacht zal wederkeren en dat soort dingen. En Jozef wist dat. En had het aangekondigd. En hij zegt, en als het zover is, dan neem dan mijn beenderen mee, mijn gebeente. De kist, dus. Dat is trouwens ongeveer het laatste woord, kist. Dat is het laatste woord ongeveer van Genesis, hè? Jozef stierf, 110 jaren oud zijnde, en zij balsemden hem en men legde hem in een kist in Egypte. En die kist hebben ze vervolgens meegevoerd bij de uittocht. Je vraagt je af, ik wel, waar hebben ze die kist zo lang bewaard? Waar is het ding gebleven? Want er is niet sprake van een echte begrafenis. Dus die kist moet er ergens gezworven of gestaan hebben. Nogal wat jaren, toch? Maar ja. Maar ze namen hem mee. Want dat was de bedoeling. Als ze in Canaan aankomen, in de dagen van Jozua, vind je ook weer vermeld. Wat zal er wel bij staan, toch of niet? Ja, zeker. Jozua 24, vers 32 zie ik hier een verwijzing staan. Dat klopt, dacht ik. Daar wordt mij al niet gemaakt dat ze inderdaad Jozef alsnog begraven hebben. In zijn stamgebied, dat van Ephraim. De aardigheid is de typologie die erachter steekt natuurlijk. Hè? Waar praten we over? Hè? Ja, het is Jozef, ja. Ja. Hij is Jozef, ja. Maar ze hebben hem alsnog begraven. Maar de aardigheid is natuurlijk dat we nu praten over het graf van ene Jozef. Noem nog eens. Nou ja. Hè? Je krijgt dus nog een keer een graf van Jozef in de Bijbel. Dat is Jozef van Arimathea. En die heet dan ook nog de Rijke. Maar dat is dan in Jesaja 53. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. En die rijken heette Jozef van Arimathea, want de Heer Jezus is begraven geworden in het graf van ene Jozef. Van Arimathea. En terwijl ik het zeg, denk ik, maar waar is die andere Jozef dan gebleven? De wettige Nomizos, de wettige vader van Jezus, de man van Marie, want het is zover kerstfeest. Waar is die man gebleven? Het idee is dat hij betrekkelijk vroeg is overleden. Ach, er zijn zoveel ideeën over, maar over die familierelaties, het is mij veel te ingewikkeld. Maar na de Heer op 12-jarige leeftijd in Lucas 2 nog in de tempel, komen we die Jozef niet meer tegen. Hij schijnt vroeg overleden te zijn, met als gevolg dat zijn titel werd overgedragen op zijn oudste zoon, wettige oudste zoon. Geëcht en wel, dat is dus aan de Heer Jezus. Die dus ook inderdaad heet de Zoon des Mensen. Een titel die anders aan Jozef zou toekomen. En voor zover de zoon van David een titel is, en niet gewoon de achternaam of familienaam, wel nu, de titel zou dan gedragen moeten zijn door Jozef van Nazareth. Maar ja, die was overleden, dus die titel wordt vererfd naar de Heer Jezus. Zo is dat. Maar die moeten ze ook ergens begraven hebben. Je blijft zitten met, waar is die Jozef gebleven? Oké, hij is overleden, maar waar is hij gebleven? En waarom dat zo is? Want dat is de Bijbelse gedachte, hè? Los van die paar andere Jozefen die wel genoemd worden in de Bijbel, maar die daarna ook, althans waarvan dan ook de naam van de bladzijde van de Bijbel verdwijnt, hè? Ik bedoel, de personen soms niet, maar dan heten ze anders. Waar Jozef raak ik altijd zoek. En zodat je vraagt, waar is Jozef gebleven? En het antwoord is, in een kist. En die wordt meegesleept in dit geval. Waar hij is, ergens. Waarom ik nou weer stop, is om... Ja... Omdat ook het verhaal bestaat dat Jeremia, u weet wel, uit onze vorige reeks lezingen, dat Jeremia in Ierland aankwam met een kist. Ja, of het echt zo was, weet ik niet. Maar het gaat wel over een kist. En sommigen denken dat het de Ark des Verbonds was. Die dan ergens in Brittannië gebleven zou zijn. Ik heb trouwens ooit nog bij een dichtgemetselde bergwand gestaan. Dat was niet in Ierland, maar dat was in Wales. Waarvan het verhaal luidt dat daarachter de Ark des Verbonds verstopt is. Het leidt geen twijfel, daar is een grot en die is dichtgestopt. En dat is al eeuwen. Ja, je moet wat zoeken om het te vinden, want er komt ook verder niemand. Maar het is gedocumenteerd. Ik heb het nagezocht, het is echt waar. Maar toen maar weer. Hoe dat precies zit, weet ik niet. Maar dit is voldoende ook. Alleen al het verhaal, het idee, een kist. En wat voor een kist het dan echt is, dat doet ook weinig meer ter zake. Het is voldoende dat het ding even genoemd wordt. En bovendien, zo enig, Genesis, een kist in Egypte. Wat is er met die kist? Nou, die wordt meegenomen, er zit de gebeente van Jozef in, die wordt later begraven. Daarna krijg je daarvoor in de plaats een andere kist trouwens. Dat is toen, hè? Ja, hetzelfde woord kist. Wij noemen het dan een ark. En het heet dan de Ark des Verbonds. U weet wel, nadat de stenen tafelen gebroken waren... Want uit pietijd van Mozes zeg ik dan maar niet nadat hij ze kapot smeet. Maar nadat de stenen tafelen gebroken waren, zei de Heer... Ach, ze waren nog zo nieuw. We rekenen het voor garantie. Kom maar terug, maar dan moet je eerst een etui maken. Dat je een kist maken. En dan kun je die dingen daarin bewaren. Om ze te beschermen. Want dat tweede verbond, zal ik maar zeggen, dat is een eeuwig verbond. Ik hoop dat u de symboliek begrijpt en niet in verwarring raakt. Dit is tweede set stenen tafelen. Is de uitbeelding van het tweede verbond, dat is een eeuwig verbond en het wordt bewaard in een kist. En die kist, die vinden we later terug als de Ark des Verbonds. Een kist van sittenhout overtrokken met goud. En bewaard in de tabernakel en nog later in de tempel. En daarna weten we nog steeds niet waar het ding gebleven is. Al zijn er enige opties. Maar goed. Want ja, daar kan iedereen een historische roman over schrijven, toch? En het is ook gebeurd en nou weten we helemaal niet meer hoe het zit. Mede daardoor. Ja, er was ook nog zo'n grot in Zuid-Frankrijk, hè, broer? Ja, wat was dat? Je broer, geloof ik. Ja. Die daar is. Nou, laat maar zitten. Hè? Ja, in de Pyreneeën, ja. Nou goed. Toen maar weer. Maar er bestaan nogal wat ideeën over hoe dat gegaan is met die kist en wat er dan in zit. Uiteindelijk, die kist is die Ark des Verbonds, maar dat is een type van Christus. Die het woord Gods bewaart en die de borg is van een beter verbond. Namelijk van een eeuwig verbond en wat het maar was. Maar het neemt niet weg dat het verhaal begint met een kist in Egypte. En die wordt genoemd naar Jozef, want daarin bevinden zich de beenderen van Jozef. Het punt is namelijk dat de naam Jozef fungeert als drager. Ik zei de naam Jozef fungeert als drager van het eerst geboorterecht. En daarmee in hoge mate van nieuwtestamentische waarheid. En in hoge mate nieuwtestamentische waarheid betekent gemeentelijke waarheid. Want gemeentelijke waarheid is nieuwtestamentische waarheid, maar dan op een hoger niveau. Het hemelse niveau namelijk. Het niveau van de eerstgeborene. En overal waar de naam Jozef opduikt, heb je daarmee van doen. En het feit dat het gebeente van Jozef wordt meegedragen, wil zeggen dat er toch nog iets is met Jozef en dat het verhaal van Jozef niet af was toen hij op 110-jarige leeftijd overleed. Want zijn lichaam, zijn gebeente is gebalsemd, daarmee vereeuwigd geworden, geconserveerd geworden en netjes bewaard. Jozef, de uitvinder van de conserven, denk ik dan altijd maar. Niet in blik, maar hoewel, in een kist. Nou, van oudsher waren het of stenen kisten, maar ook heel dikwijls loden kisten. De stof van metaal. Het zijn niet alleen maar domme grappen die ik maak, hoor. Maar goed, er steekt wel wat achter. Maar ze hebben het ding meegenomen naar Canaan en daar alsnog begraven op een bekende locatie. Daar gaat het om, hè? Gemarkeerd en wel. Je denkt, Jozef is geschiedenis, maar nee, het blijft actueel. Ergens is die Jozef nog. En dat is de geschiedenis door zo gebleven, ook bij het aanbreken van het Nieuwe Testament. En zodra je begint te lezen in het Nieuwe Testament, in de Nieuwtestamentische boeken, lees je ogenblikkelijk over ene Jozef. Nou ja, je hebt al wat namen gehad dan, eerst, in Matthäus 1. Maar dan, toch met veel aplomb, noemen ze dat, verschijnt daar ene Jozef, gij zonen Davids, met respect en met de titels aangesproken door de engel. Heb je dat? Met alle egaars, enzovoorts. Want ja, de naam Jozef, dat staat voor het dragen van het... Waar komt die Jozef ineens vandaan? En het antwoord is, die was er altijd al. Sinds Genesis. Ja, je moet een beetje analoog kunnen denken. Hè? Je moet die draden kunnen vasthouden. Niet Juda, maar Jozef. Het is wel Jozef, gij zonen Davids, maar eigenlijk zou dat een beetje moeten vloeken in je kop. Hè? In zo van, Jozef, gij zoon van David... David is uit Juda. En Juda kreeg het koningschap. En Jozef kreeg het eerste geboorterecht, maar zonder het koningschap. En heb je ineens een Jozef, want het loopt tegen kerstfeest natuurlijk nog steeds. Hè? En heb je ineens een Jozef, en die is dan uit het huis van David. En kennelijk de erfgenaam van het. Maar zo iemand hoort niet Jozef te heten, of wel? Waarom dan? Nou ja, het antwoord is, mijn antwoord is, maar het is het korte antwoord is omdat van oudsher in het profetisch woord is vastgelegd dat ooit die troon van David terecht zou komen bij Jozef, dat wil zeggen bij de 10 stammen van Israël. Implicerend zou worden weggenomen van Juda, waar hij eigenlijk thuis hoort, in de eerste plaats, omdat de scepter van Juda niet zou wijken. En die is ook niet geweken, maar toch geweken van het volk onder de naam Juda. Maar die lui uit Juda, die erfgenamen zijn van de troon, die komen terecht bij Jozef. Namelijk bij de 10 stammen van Israël. En daarom heet de vader van de Heer Jezus, uit het huisgeslacht van David, daarom heet de vader van de vettige vader, Nomisos, uit Lucas 3, daar staat dat, die heet Jozef, bij de geboorte van de Heer Jezus dus. En bij zijn wedergeboorte, en ik bedoel uiteraard zijn opstanding uit de dood, is het weer Jozef, die de mentor wordt. Misschien niet van de Heer Jezus zelf, maar dan toch van de zaligheid waarvan hij de uitbeelding is en waarvan hij de naam draagt. Jezus. Heb je dit nog? Of was ik nou weer te snel? Misschien. Maar die Jozef zit daarachter en dat is wat hier uitgebeeld wordt. Ze nemen die Jozef mee. Ze namen trouwens nog wel mee onderweg. Is iets wat hen volgde. Dat staat hier niet, dat komt pas... dat is niet eens zo ver, geloof ik. Dat is die steen. Waar het water uit... je weet wel. De rots die scheurde waar het water uit kwam enzovoorts. Die volgde hen. Het was door de woestijn, naar het schijnt. Het schijnt ook dat je dat in het Oude Testament niet kunt lezen. Maar Flavius Josephus heeft het wel gelezen, kennelijk. En Paulus ook. Want die noemt het in 1 Korinther 10. Zij waren alle in Mozes gedoopt en in de zee gedoopt... en ze dronken alle uit de steenrots die volgde. En het verhaal van de volgende steenrots... dat kun je niet eens letterlijk in de Bijbel... ik tenminste niet, u misschien, maar ik heb het niet letterlijk kunnen vinden. Maar het blijkt wel degelijk te bestaan, dat verhaal... buiten 1 Korinther 10. Namelijk via Flavius Josephus die de melding van maakt... dat die steen met hen meereisde... door de woestijn. En dat ze niet alleen maar op die ene plek... bij die ene keer uit die steenrots gedronken hebben... maar dat het de portable bron van water was... die ze bij zich hadden 40 jaar lang in de woestijn. En waarom niet? Ze hadden ook die kist bij zich met het gebeente van Jozef. Ze hadden ze rond. En waarom? Nou, beide om dezelfde reden. Want dat gebeente van Jozef is de belofte, is het uitgedrukte beeld van de beloften die aan Jozef gedaan zijn met betrekking tot het eerste geboorterecht en dus met betrekking tot de gemeente specifiek. Maar, en de rots waar het water uitkwam, wel een bron van water is de uitbeelding van de beloften Gods. Een bron belooft water en geeft water. Dat is dat levende woord wat eruit voortkomt. Vandaar dat gedoe in Genesis steeds over die bronnen. Vooral in de geschiedenis van Isaac. Leest u het maar eens na. Nou, het begint bij Abraham natuurlijk. En dan Isaac en tot in Jacob vind je het verhaal over bronnen. Het gaat altijd over bronnen. Daar... U weet nog Jacob, die huisman, weet u wel, die moedersliefje. Het was geen macho figuur, maar die kwam bij die bron, weet u nog. En toen kwamen er een paar dames enzovoorts. En toen werd hij toch macho en toen tilde hij in zijn eentje die hele stel. Dat mocht helemaal niet van de Arbo-wet, maar was zwaarder dan 25 kilo. Maar hij tilde de steen dan wel, hij rolde de steen van de bron. Van de cistern waar het water in zat. Weet u nog? Die bron. En het verhaal van Isaac heb je van die bronnen. En dan zijn de bronnen er niet meer. Want dan hebben die Filistijnen hebben het dichtgegooid. Die lui van Abimelech. Dat zijn Filistijnen, ja. Die hebben de bronnen dichtgegooid. En dan moeten ze weer opnieuw opgraven. En opnieuw de oorspronkelijke naam geven. Beersheba bijvoorbeeld. Enzovoort. Het gedoe met die bronnen. Dus de uitbeelding van beloften die God aan die aartsvaders gedaan heeft, maar beloften die tegelijkertijd in de loop van de geschiedenis vergeten worden, men raakt ze kwijt en ze moeten herontdekt worden. Een vraag, een voorbeeld, wat dacht u van die van Jozef? Ik heb hem net voldoende genoemd, denk ik. Die is men algemeen kwijtgeraakt. Die van Juda, die leeft nog wel ergens, zo van messiaanse beloften. De koning uit het huis van David. Hij leeft nog wel ergens, vooral rond Sinterklaas. Rond de kerstfeest bedoel ik dan. Hè. In die tijd komt hij nog weer een beetje boven. Uit het huis en geslacht van David. Bethlehem enzovoort. Maar hij weet er nog net iets van. Maar die van Jozef is men in het algemeen helemaal kwijtgeraakt. Weet men niet meer. En toch, je vindt hem weer. Ze sjouwen die kist mee. De vraag is, zullen deze beenderen levend worden? En mind you, als het gaat specifiek over beenderen... en de suggestie van, zouden ze wel levend worden... dan weet je het zeker, ze worden weer levend. En ik bedoel het niet letterlijk, uiteraard, hè? Ja, dat ook, maar dat bedoelde ik niet. Ik bedoelde, wat daar in die kist bewaard wordt, wordt ooit weer actief. En daarom... Nou, het wordt cultuurgeschiedenis, literatuurgeschiedenis. En daarom, als je nog eens een spannend verhaal wil schrijven, dan moet je het laten gaan over een kist. Een beetje jongensboek gaat toch over een kist? Ja, een schatkist of zo, maar een kist die dan op slot zit of die opengemaakt moet worden. En dan is de vraag, wat zit erin? Valt het mee of tegen? En dan moet je nog een plot bedenken natuurlijk, maar dat doet het altijd. Kist doet het altijd. Bovendien niet alleen een beetje literatuur, maar een beetje poppenkast gaat ook over een kist. Met Jan... Hè? Niet? Weten jullie dat niet meer, mensen? Over Jan Klaassen en Katrijn. En die kist. En die kist die dan open moet. En dan, weet je wel, dan kunnen ze hem niet open krijgen. En dan gaat hij wel open. Maar als Jan Klaassen net even niet kijkt. En dan moeten de kindertjes roepen, achter je. En, en allemaal uitroepen, Jan Klaassen. En dan, want hij is zoek. En dan... Dat je even, nou ja, en zo, het gaat over de kist. Over de dood van Pierlala en waar het maar over ging allemaal, hè? De kist. Of wat dacht u van de doos van Pandora? Die is literair beter verantwoord dan Jan Klaassen, denk ik, op de Dam in Amsterdam. Poppenkast. Maar goed. Hè? Die kist moet dan vooral dicht blijven, vindt men. Want het is niet goed wat erin zit. Men is er bang voor. Voor wat erin zit. Maar wat erin zit, zijn de beloften. Als de kist gaat open. Echt wel. Daarin wordt wat bewaard. En een van de dingen die in de kist bewaard wordt, is het woord van God. En dat is dan de Ark des Verbonds. Maar het is nog steeds precies hetzelfde. God heeft gesproken en zijn woord houdt stand. Hij wordt meegesleept. En of men weet wat erin zit of niet, maakt weinig uit. Die kist is dat. En dat is waar het verhaal over gaat. Jozef, het gebeente van Jozef. Eerst nog even wat over die wolkolom, bijgenaamd de vuurkolom. In 1 Korinthe 10 staat, zei dat over het volk dat uitgeleid werd uit Egypte, daar staat dat ze allen in Mozes gedoopt waren. En in de wolk, dat was dus die wolkkolom. En in de zee, nou ja, bij doop denk je aan water, dus vooruit, dat kan nog. Maar je zou aan de hand van die versen moeten constateren, en volkomen terecht constateren, dat het hele woord doop eigenlijk niet eens betekent onderdompeling. Althans niet noodzakelijk in water, maar dat het betekent eenwording met. En dat is wat het echt betekent. En de vertaling met doop of onderdompeling is een van de toepassingen van dat begrip. Het is wel van belang, want je leest bijvoorbeeld in Romeinen 6 over ons dat wij in Christus gedoopt zijn. Daarom gedenk dat gij die in Christus gedoopt zijt, dat je in zijn doop, in zijn dood gedoopt zijt, enzovoort. En ik weet wel, er wordt gewoonlijk aan water gedacht als dat gelezen wordt, maar dat is ten onrechte.
Geestelijke doop.
Het is eenwording met Christus en deel krijgen aan Christus en deel krijgen aan zijn dood. Niet doordat men zich in water laat dopen. Het gaat niet over doop in water. Wordt helemaal niet genoemd. Dat is helemaal niet aan de orde. Maar doop betekent alleen maar dit. Eenwording met. En onderdompeling is dat ook eigenlijk. Bovendien moet ik er nog bij zeggen. Dat onderdompeling. Dat is het, in het Grieks is dat eigenlijk bapto. Maar dat woord dat vertaald wordt met doop in onze Bijbels, dat is baptizo. En dat betekent nog meer dan onderdompeling. Het betekent doordrenking met. Dat is de echte betekenis. Eenwording met. En niet alleen, als het dan in water is, oké, maar dan niet alleen nat worden aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant. Doordrenkt worden met, is dan de toepassing. Maar de echte betekenis, de grondbetekenis, is die van eenwording met. En Israël werd één met Mozes. God leidde Mozes uit en wie wilde kon achter hem aanlopen. Dat is het idee. Of God leidde de wolk uit. Als je dat zo zeggen kunt tenminste. En men kon achter hem aanlopen. Dus heet het, ze waren in Mozes gedoopt en in de wolk. En in de zee, dat wil zeggen ze gingen de zee in. Maar er ook weer uit overigens. Enzovoorts. En daarna heet het alles dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben. Dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. En daar weet je zeker dat het betekent deel hebben aan en één worden met. Dat is waar het over gaat. En dan nog wat over die wolkolom. Ik heb u gezegd, die wolkolom is natuurlijk gewoon een beeld van de Heer zelf. Een type, een uitbeelding. Tamelijk letterlijk. Van de Heer. En eigenlijk, misschien moet ik even wijzen op 14 vers 19 van Exodus. Daar staat, de engel Gods die voor het Heer van Israël ging, vertrok op weg daar dwars door de zee. Dat is het begin van de doortocht. Dat wil zeggen, de engel Gods, was de engel Gods er dan ook bij? En dan heb ik het woordje ook gebruikt. Dat stond er niet. Er stond de engel Gods die voor het Heer van Israël ging vertrok. En daarna staat er en ging achter hen. En de wolkolom vertrok ook van hun aangezicht en stond achter hen. En nou staat het dus dat je hebt daar de engel Gods en je hebt daar ook nog de wolkolom. En het woord ook staat ertussen. Maar het hele woord ook staat er niet hoor in de grondtekst. Dus je moet het eigenlijk doorstrepen en dan staat er ineens heel wat anders. Want dan staat er dat die wolkolom de uitdrukking is van de engel Gods. Dat wil zeggen de engel Gods die voor het Heer van Israël ging, vertrokken ging achter hem. En hoe weten we dat? Nou, omdat de wolkolom vertrok van voor hun aangezicht en stond achter hen. Die wolkolom is de engel Gods. Als je dat tenminste zo kunt zeggen. Maar je hebt niet aan de ene kant de engel Gods en aan de andere kant de wolkolom. Het is gewoon één en hetzelfde ding. Want engel Gods betekent ook maar gewoon boodschapper van God. En die boodschapper, om zo te zeggen, dat is die wolkolom. De uitbeelding van de aanwezigheid van God. Daar bestaat een uitgebreid verhaal over. Af en toe kom je dat ook in de christelijke... Nee, niet af en toe. Je komt het regelmatig in de christelijke literatuur tegen. Het idee van de Shechina heet dat. De Shechina. En als je dat woord dus ergens tegenkomt, dan zoek je het meteen op in de Bijbel. Heb ik wat gemist, Shechina. En dan zoek je het op in de Bijbel en dat gaat je niet lukken, want het staat niet in de Bijbel. Komt in heel de Bijbel niet voor. Het is een theologische term. Heb je er wel eens van gehoord? Shechina? Shechina? Nee? Je kan, het staat waarschijnlijk gewoon in je Bijbelse woordenboek of Bijbelse encyclopedie, wat het maar is. Shechina. Shechina kan ook met een K. Met SJ en met SH aan het begin, kan allemaal. Shechina. Maar het is een term die onder andere gebruikt wordt voor de wolkolom, dan wel de vuurkolom. Maar in de Bijbel vind je hem niet, zei ik al. Maar het zit zo in elkaar dat de Joden, want daar komt de term vandaan. De Joden is het verboden om volstrekt onbegrijpelijke redenen, nou ik heb wel een reden, maar dat is een psychologische. Maar om volstrekt onbegrijpelijke redenen is het hem verboden om de naam des Heren uit te spreken. Dat is zo sterk dat wij dus inderdaad in onze Bijbel die hele naam dus ook niet tegenkomen. Want in de vertaling verdwijnt het dus ook. Dat is de naam Jehovah dus, hè? Die komen wij in de Bijbel niet tegen, in onze Bijbels niet. Dat zit hem ongeveer zo. De Joden mochten die naam niet uitspreken. En waar ze die naam tegenkwamen, zeiden ze wat anders. Iets als de eeuwige of zo. Of Adonai, dat gewoon Heer betekent. In plaats van Jehovah. En toen zei de Joden, het Hebreeuwse Oude Testament, waarin dus wel degelijk die naam staat, het tetragrammaton, de vierletterige naam. Toen zei het Oude Testament, het Hebreeuws vertaalde naar het Grieks, lang voor Christus, dus in oud-testamentische tijd, in Egypte, in Alexandrië. Toen zij de Septuaginta dus maakten, toen hebben ze de naam Jehovah vertaald alsof er Adonai stond. En dus hebben ze vertaald met Kyrios, Heer, in het Grieks. Hebben we die? En in onze Nederlandse Bijbelvertalingen is het daardoor zo gekomen dat ook in het Oude Testament de naam Jehovah naar het Nederlands vertaald is met Heren. Zij het dan dat men dat met kapitalen gedaan heeft, dat wil zeggen hoofdletters, om aan te geven, maar dat moet je dan weten, want het melden ze nergens, hè? Om aan te geven dat daar in de grondtekst niet Adonai staat, maar inderdaad Jehovah. Als u het ingewikkeld vindt, jammer dan, want dan maak ik het nog ingewikkelder, hoor. Want er zijn ook nog schriftplaatsen waarin men de naam Jehovah sowieso eruit gehaald heeft en vervangen heeft door Adonai. Daar kom ik ook nog alles tegen. Dat is zeer problematisch, mag ik wel zeggen. Maar goed. Maar de Joden dus, dit was een lang verhaal, maar nu komt het korte verhaal weer. De Joden dus mochten de naam Jehovah niet uitspreken en gebruikten in plaats daarvan de term Shechina, waar we het over hebben. Dat is afgeleid van Shachan. Dat geloof ik in die vorm ook niet echt voorkomt, maar vooruit. Shachan, en dat betekent zoveel als wonen. En men heeft de term Shechina ingevoerd aan de hand van nogal wat schriftplaatsen, waarin staat dat de Heer in het midden van zijn volk zou wonen. De Heer die in het midden van het volk woont. De Heer die in de tempel woont. De Heer die in de tabernakel woont. De inwonende. En dat is Shechina van Shachan, wonen. Hebben die? En omdat de Heer in het midden van Israël woonde, dan wel verbleef, in de gedaante van de wolkolom, dan wel de vuurkolom, heeft men ook die aangeduid in de theologische traditie van het Jodendom met de naam Shechina. En heeft daarmee de betekenis gekregen van de verheerlijkte, degene die, de heerlijke die in het volk, te midden van het volk woont, enzovoorts. En in de traditie, die dus heel lang is, nou ja, 2500 jaar oud ongeveer, heeft het woord Shechina in de praktijk al niet meer de betekenis van de inwonende, degene die onder het volk woont, maar heeft de betekenis gekregen van de heerlijke, de verheerlijkte. En men spreekt dus ook in christelijk theologisch jargon over de heerlijkheid des Heren, en men gebruikt dan de term Shechina en spreekt over de heerlijkheid van de Shechina. En daarna, als je één keer zover bent, nou gaan er weer een heleboel deuren open. Dus dan kan je altijd weer beweren dat de Shechina ook is het visioen van Ezechiël. Dat heet immers de heerlijkheid des Heren. En is een uitbeelding van Christus. En die is daar onder het volk in de visioen. Dus dan kan je dan ook de Shechina noemen. Enzovoort. Zo gebeurt dat allemaal. Maar eigenlijk zou je die dingen gewoon moeten schrappen. zijn geen Bijbelse termen, is geen Bijbels jargon. Het is puur theologie, theologische termen. En het is ontstaan om de naam van Jehovah te vermijden. En dat zou je niet moeten willen. Dat is dan weer een moderne term, hè? Dat moet je niet willen. Dus dan weet u dat. Je moet er ook niet meer van maken dan het is. Voor de gelegenheid is er die wolkolom als uitbeelding van de aanwezigheid van de Heer. Het is een wonder, want het is niet normaal. Nou, misschien dat er een keer zo'n wolkolom is. Misschien is het ook nog normaal als er een keer een vuurkolom is, maar dat lijkt me sterk. Maar het is zeker niet normaal dat het ding, met alle respect overigens, maar dat het ding 40 jaar lang, dag en nacht, bij dat volk aanwezig is. Want dat is wat beschreven wordt, hè. Die is er altijd namelijk. Verdween niet. Nou ja, verdween uiteindelijk toen men in Canaan was en door de Jordaan was getrokken. Daar hield er anders ook het manna op. Hebben we die nog? Dus wat ik eigenlijk zeg is, het gaat over die Shechina, maar dan moet je vervolgens weer vergeten. Maar als u tegenkomt, dan weet u wat het is. Dan, onbijbelse terminologie, het is leuk bedacht. Het heeft een kern van waarheid, het is leuk dat het een naam heeft. Maar je moet vooral de Bijbel niet belasten met termen die je zelf bedacht hebt. Dat is niet goed, hoor. Dat levert alleen maar problemen op. Nog veel meer dan deze trouwens. Maar toen maar weer. Dan was er nog wat. Want ik heb wel gezegd, naar aanleiding van vers 18, voor de pauze, heb ik wel gezegd dat bij vijven uit vers 18, dat moet je lezen als bewapend. En toen heb ik uitgelegd dat dat niet bijzonder is, maar dat het normaal is. En hoewel dit volk was van slaven, dat het uit Egypte ging, bewapend en wel. Dat is normaal, zo hoort het ook. Maar ook dat heeft natuurlijk een profetische betekenis, en die heb ik niet genoemd. Maar het had natuurlijk wel gemoeten. Want ook wij, die uit Egypte verlost zijn in overdrachtelijke zin, wij zouden niet strijden tegen de Filistijnen, tegen de oude mens. En wat de wereld betreft, daar zijn wij uit verlost. Maar oorlog wordt het toch. En gewapend zouden we ook zijn. Alleen ja, dat komt natuurlijk pas aan de orde in Exodus 17, dus daar hebben we het er wel weer over. Want daar komt Israël voor het eerst in de oorlog terecht tegen de Amalekieten. En dat duurt de hele dag. Zo lang, ja, duurt de hele dag. Dat is nog wat anders dan een 80-jarige oorlog of hoe lang het maar was. Maar het duurt de hele dag. En dat is zo omdat het de uitbeelding is van heel onze tegenwoordige bedeling, waarin wij heel de dag, dat wil zeggen de hele bedeling lang, in strijd hebben tegen de Amalekieten. Niet omdat we die zo nodig willen verslaan, maar omdat die Amalekieten ons willen verslaan. Heb je dat? Ik bedoel, wij trekken niet op tegen Amalek. Dus daar, toen kwam Amalek in strijd tegen Israël. En in het Nieuwe Testament staat dan, doet aan de gehele wapenrusting. Doet aan de gehele wapenrusting. Gans is Efeze 6. Opdat gij, oh nee, er staat waarom het is. Er staat, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Ik vind dat mooi, hè. De strijd is niet tegen de Filistijnen. Nee. Dat lijkt wel zo, moet ik u zeggen, hoor, bij gelegenheid. Maar daarom staat het er juist, hè. We hebben de strijd, dat is vers 12 inmiddels. Nou ja, vers 11. Doet aan de gehele wapenrusting, Gods Efeze 6 vers 11. Opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Maar ja, die komen we nauwelijks persoonlijk tegen. De baarlijke duivel bedoel ik. Hij komt tot ons wel degelijk via vlees en bloed en zo. Maar het is maar dat u weet dat daar de strijd niet tegen is. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, Efeze 6 vers 12, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweld hebben ze deze wereld, de duisternis, tegen de geestelijke boosheden in de hemel. Vertaald met lucht, maar het is gewoon het hemelse. En deze eeuw stond er niet. Maakt me geen verschil, maar strikt genomen stond het er niet. Wat er staat is natuurlijk toch dat we de strijd hebben tegen de overheden, tegen machten, tegen de geweldhebbers, deze wereld, de duisternis. Kortom, tegen de geestelijke boosheden in de hemel. Daar hadden vertalers moeite mee, want die dachten dat in de hemel alles spijs en vree is en koek en ei en alles kids. Maar ja... Maar dat is niet zo, want in de hemel heb je ook nog steeds Satan en zijn personeel. En dus heet het wel degelijk de hemel. En zijn openbaring 12 maakte dan ook melding van. Er was krijg in de hemel. En dat is al heel lang zo. En wij zijn erin betrokken. Dat is wat hier staat. En wat in openbaring 12 staat, is dat als eenmaal de opname van de gemeente heeft plaatsgevonden en Satan uit de hemel geworpen is, want dat is openbaring 12, dan komt er een eind aan die strijd. Dan is er een eind gekomen aan die strijd en dat is wat daar vermeld wordt. Maar vooralsnog hebben we een strijd, niet omdat wij die initiëren, dat komt ergens anders vandaan. Maar het is de duivel die tegen ons strijdt. Als hij ons namelijk niet kan tegenhouden om tot geloof te komen, doet hij wel moeite alsnog om te voorkomen dat wij uit het geloof leven. Wandelen bedoel ik dus, hè. Nog een keer, deze is voor Calvijn en Luther. Ik sprak hier arrogant. Ja, ik weet het, maar ja. Als hij niet heeft kunnen voorkomen dat wij komen tot zaligheid van de geest, dan probeert hij toch nog om te voorkomen dat wij komen tot zaligheid van de ziel. Namelijk van onze levenswandel. En voor de rest, voor zover Satan betrokken is in een strijd, strijdt hij niet tegen de wereld. Dat is zijn eigen club namelijk. Toch? Strijdt hij tegen degene die aan deze wereld zich onttrekken dan wel onttrokken zijn. En dat is wat de duivel doet. Dat staat trouwens ook in 2 Korinthe. 4 meen ik. Dat de God deze eeuw de zinnen verblind heeft van degenen die verloren gaan. Maar waar het apostel het over heeft, is niet over niet wedergeboren mensen, maar over wedergeboren mensen. Over Corinthiërs namelijk, die de weg kwijt zijn. En die geen idee hebben dat ze zouden leven onder het nieuwe verbond der genade, enzovoort. Want daar gaan die hoofdstukken over. 2 Corinthië 3 en 4, met name. Nou ja, tot en met hoofdstuk 5 eigenlijk. En daar staat dat. Zie? Wij hebben dus een strijd, maar die strijd is niet maar tegen die mensen om ons heen. Soms denk ik, die weten ook niet beter. Of die worden ook maar gebruikt. Ja, dat is erg genoeg. Maar te denken dat je in zo'n strijd met menselijke wapens en dus met argumenten enzovoort daarin winst kunt boeken of de strijd kunt winnen of overwinning behalen, moet ik u zeggen, dat kan helemaal niet. Dat is een waanidee. Zo werkt het niet. Dat is te oppervlakkig geredeneerd. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Er zit wat achter. En wat erachter zit, wat er achter die Filistijnen zit, dat zijn de Amalekieten. Dat wil zeggen, dat is leuk, hè? Dat Amalek wordt vertaald met een volk van likkers. Van lekken in oud-Nederlands. Amalek. Likken van de tong. Lekker, lekker. Enzovoort. Het zijn letterlijk betekent het lui die de tong gebruiken. En men heeft ervan gemaakt dat zij likken. Dat is niet zo. Ze fluisteren. Ze spreken met de tong. Het woord tong is trouwens ook het woord voor taal. Dat weet u langzamerhand. Hè? Want het is zo weer Pinksteren. Nou ja. De tijd gaat snel. Maar het zijn de lui die fluisteren. Die voorzeggen. Wij noemen het inspiratie. Dat komt van spirits. Geesten. Begeestering heet het in het Nederlands. En in plechtige taal inspiratie. Dat wil zeggen, dat zijn die geesten die de mens die ideeën influisteren. Het is merkwaardig om te zien hoe dezelfde ontwikkelingen dikwijls plaatsvinden, onafhankelijk van elkaar, in totaal verschillende plaatsen van de wereld. Nee, daar is een heel merkwaardig bekend verschijnsel. Het wordt niet algemeen gepubliceerd omdat men er problemen mee heeft. Men begrijpt namelijk niet hoe het kan. En dus worden er allerlei theorieën ontwikkeld, maar die komen altijd terecht op het buitenaardse, op het spiritistische terrein, of wat het maar is, op het esoterische. Zo van, ja, hoe je dat ook keert, want je stelt vast dat het zo is, maar als je het vaststelt, heb je meteen vastgesteld dat er dus op een of andere wijze iemand is die dan toch aan die touwtjes trekt. En een plan uitwerkt, zodat je over heel de wereld dezelfde dingen vindt. Overal tegelijk de boekdrukkunst en zo. En, wat het maar was allemaal. Hè. En de uitvinding van het wiel. Ik noem maar wat geks, omdat het redelijk bekende dingen zijn. Er was trouwens ooit een Nederlander die een boekje schreef. Zou het soms een plan kunnen zijn? Heette dat boekje. Wat een beetje onbenullige titel als je het mij vraagt. Maar de inhoud van het boekje was niet onbenullig. Dat is inderdaad ook deze gedachte. Er zit iemand achter en dat is ook zo.
Een geheim genootschap.
Maar dat is de Zwarte Piet. Dat is discriminerend voor Sinterklaas, dat kan je niet maken. Ja. Nee. Dus, hoor ik zeggen, wij leerden dat vroeger zo. Hoor. Wij zeiden de Zwarte Piet, dat bedoelde de duivel. Maar toen maar weer. Maar dat is de duivel die erachter steekt. En daar hebben wij mee van doen. Heb je dat? Zo was het trouwens in de tijd ook aan de positieve kant. Aan de kant van de reformatie namelijk. Dat die reformatie begon op allerlei verschillende plaatsen. Onder verschillende mensen met een verschillende achtergrond. Maar ongeveer gelijktijdig. Heb je dat? Dat was ook een plan. Dat was God die ingreep. En het werkte uit op een boel verschillende plaatsen. Soms werkt het dan weer langs elkaar heen, maar goed. Maar die dingen, maar zo werkt de duivel ook. Zie? We zijn ons dat niet allemaal bewust, denk ik, maar. Maar wij hebben ermee van doen, en zeker in de christelijke wereld, onder hen die zich naar Christus noemen. Terecht of ten onrechte doet niet zoveel ter zake, maar daar heeft Satan nog het een en ander te winnen. De rest heeft hij al. Dat is dus wat hij doet, daar hebben we mee van doen. En dus doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan, stond er in vers 11, en het wordt herhaald in vers 13, want daar staat weer, daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt, en nu heet het, wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende, staande blijven. Het is staan en wederstaan en staande blijven. Kortom, het is een kwestie van, zo dan broeders, wees standvastig. En onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk des Heren. Maar dat is 1 Korinthe 15, het laatste vers.
En zo wordt Israël dus beschreven. Verlost uit Egypte, niet gericht op een confrontatie met de Filistijnen, de oude mens, maar wel gewapend tegen, blijkbaar, de Amalekieten. En heel de Bijbel door fungeren die Amalekieten op dezezelfde manier. Er zijn zelfs ook wel hele stukken over geschreven, over dat verschijnsel van de Amalekieten, over die lui die... Je vindt ze overal namelijk, is iemand ooit eens opgevallen. Bij heel wat vijanden van Israël, daar worden ook de Amalekieten bij genoemd. Het gaat over andere volken, maar er zijn altijd Amalekieten bij. Zo, en de betekenis daarvan is duidelijk genoeg. Wat ook je tegenstander is, in welke vorm die ook komt, er zit altijd Amalek achter. En dus heet het, maar ja, daar ben ik helemaal vooruit in Exodus 17, daar heet het... In het laatste vers van Exodus 17, vers 16, laatste zin. Zo zal de oorlog des Heren tegen Amalek zijn van geslacht tot geslacht. Dat betekent dat die strijd tegen Amalek nog steeds voortduurt. Ja. Later... Dat is in Deuteronomium... Nee, ik zal eerst zeggen, eerst nog vers 14 noemen. Vers 14. Toen zeide de Heere tot Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek. En leg het in de oren van Jozua, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. Maar pas in de wederkomst van Christus. Ja. En later in Deuteronomium, staat eronder, hè? Deuteronomium 25, vers 17, 18, 19, daar wordt het herhaald. Dat zijn de laatste woorden, Deuteronomium zijn de laatste woorden van Mozes. Heel Deuteronomium zijn de laatste woorden van Mozes, gericht tot het volk. Heel lange toespraak dus. En dan wordt het nog aangehaald, waar Mozes zegt, denk erom, wat je ooit zover is. Ja, vergeet Amalek niet. Die moet nog uitgeroeid worden. En er staat er ook uitdrukkelijk bij. Vergeet het niet. Vergeet het niet. Heel opmerkelijk. En dat betekent dus dat we in de toekomst te maken krijgen met een Amalekiet. En dat het antichristelijke rijk in hoge mate geregeerd wordt door Amalek. Door een Amalekiet. Ik moet het altijd aanvullen. Maar ik hoop dat u dat langzamerhand weet. Je noemt het antichristelijke rijk, hoe moet je het anders noemen? De term het beest gaat ook niet, want er zijn twee beesten. Dus dat gaat ook niet lukken. Maar de antichrist, dat is de term uit de Johannesbrieven. Dat is gewoon de duivel, dat is een valse profeet, dat is een valse geest, de geest van de antichrist. Dat is... valse profeet, dat is de duivel zelf, de leugenaar dus, van het begin, de verleider, dat kan niet missen, dat is de duivel zelf. Als hij op aarde geworpen is, dan heet hij de antichrist, bij Johannes. Maar daarnaast is er het zogeheten eerste beest uit Openbaring 13, en dat is gewoon een mens. Nou ja, dat is een mens. En dat is tamelijk gewoon, bedoel ik. Ik kan het niet een gewoon mens noemen, het is tamelijk ongewoon, maar het is een mens. Die dan met een vader en een moeder en een geslachtsrekening uit Amalek. En verwant aan de Filistijnen. Kan allemaal. En bovendien uit het koninklijk huis van Amalek, want de koningen van Amalek heten Agag. Nee, 1, 2, 3, 4, 5, hoe ze maar heten. Agag. Apop. Kan ook, want dan leest men de letter anders. Dat is een beetje verwarring over Apop. En die naam vindt u waarschijnlijk ook in uw encyclopie Apop. Maar dat zijn de namen van farao's na de ondergang van het Middenrijk in de dagen van de Hyksos. Ik probeer te vertellen dat die zogenaamde Hyksos die Egypte beheerste na de ondergang van het Middenrijk, dat zijn de Amalekieten. En die zijn in Exodus 17 onderweg naar Egypte om voor de hand liggende reden, het rijk is in elkaar gedonderd en wie het eerst komt, het eerst maalt. Dus die Amalekieten, die nemen Egypte over. En de farao's van de Amalekieten heten Apop. Met een volgend rugnummer. Maar de koningen van de Amalekieten in de Bijbel heten Agag. En dat is waarschijnlijk gewoon volstrekt dezelfde naam. En dat berust op een interpretatie, een lezing van letters. Dat probleem doet ze wel eens vaker voor. Het gaat over transliteratie, zo heet dat. Maar vooruit. Maar het is gewoon dezelfde. Het verhaal klopt helemaal. Je kunt het in ongewijde geschiedenis ook terugvinden. Het enige wat er niet aan deugt is in de jaartallen. Maar ja, van jaartallen hoef je niks aan te trekken. Overgeleverde jaartallen van de geschiedenis van Egypte is Larikoek. Zit er eeuwen naast, het ligt voorkomen door elkaar, hoef je niks van aan te trekken. En als dat verder geen argument is, dan weet je ongeveer hoe het zit. Maar het punt is dat die Agag, van Agag stamt weer af Haman, de Jodenhater uit Esther. Hij was een Agagiet, dus uit het koninklijk huis van de Amalekieten. En in onze dagen moet die familie ook nog bestaan. En daar komt dus uit voort die koning van dat laatste wereldrijk. Die dan gemanipuleerd wordt door en samenwerkt met de Maitreya, met de duivel, met de antichrist. Zo heet dat. Dan gaat de strijd namelijk verder op aarde. Maar vooralsnog is er een strijd in de hemel. En wij die verlost zijn uit Egypte, ik bedoel het overdrachtelijk uiteraard, wij zouden niet ongewapend zijn. En nou nog wat. Want je kunt je altijd afvragen hoe de verwarring kan ontstaan dat een woord dat betekent gewapend en toegerust, dat opgevat kan worden, vertaald kan worden met vijf. Met vijf. Het lijkt me duidelijk, hè? Inmiddels toch, of niet? Want vijf, en ik roep dat al jaren, niet alleen maar nu voor de gelegenheid, vijf staat voor de verborgene dingen, voor de geestelijke dingen. Dus als het dan toch een wapenrusting is, dan een met een vijf, een geestelijke wapenrusting. Dus, voor een geestelijke strijd. Dat ligt vast dus in de woorden van het Hebreeuws. Heb je dat? Men zou gewapend moeten zijn. En ons praktische leven als mensen illustreert dat. Als je niet verdedigen kunt, kun je niet leven. Je moet wapens hebben. Om jezelf in stand te kunnen houden, om te blijven staan. Staat gewoon ook zo in de Bijbel, enzovoort. Maar dat geldt vooral in geestelijke zin. Je zou geestelijk gewapend moeten zijn. En de enige manier om je geestelijk te wapenen, nou ja, die staat in de beeldspraak van Efeze hoofdstuk 6. De helm der zaligheid en het schild des geloofs en de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes en hoe het allemaal maar heten mag. En natuurlijk het zwaard des geestes, het welk is het woord van God. Waar komt het op neer? We zijn gewapend met dit woord. Dat heet niet voor niks de zwaard. Enzovoorts. Hè? Ik bedoel, wij leven in een vijandige wereld. En wij moeten op een of andere wijze ons kunnen verdedigen. We hoeven niet die wereld te veroveren. Maar het was wel de bedoeling dat we blijven staan. En het is ook onze eigen verantwoordelijkheid, overigens. En zoals dat bij de natuurlijke mens ook zo zou moeten zijn. Wij hebben dat afgeschaft en weggeredeneerd. Ik weet het, en dat maakt het zo moeilijk om erover te spreken. Maar zoals bij de natuurlijke mens ook zo moeten zijn. Men moet zich wapenen. Men moet rekenen op een vijand. Vroeg of laat komt die. De wereld is vol met vijanden. Zo moeten wij als kinderen Gods gewapend zijn, was de bedoeling. En dan niet met vleeselijke wapenen, maar met geestelijke wapenen. Die komen uit, ook uit de Korinthebrieven. Waar Paulus dat is. Ik meen dat het 2 Korinthe 6? Weet ik niet. Wij voeren de strijd. Maar niet tegen vlees en ook niet met vleeselijke wapenen. Of menselijke, maar met geestelijke wapenen, zegt hij. En zo is het maar net. En Israël is ons daarin voorgegaan. Nou goed, volgende keer meer, want het wordt wel hoog tijd dat we een keer door die zee heen komen, denk ik. Hè? Ja. Dat is juist niet nodig.
Ja, dat is een slechte metafoor.
Ja. Wij zullen de Heer danken. Vader in de hemel, wij zeggen u dank dat we mogen horen tot het volk dat u verlost hebt. Dat u ons daadwerkelijk uitgeleid hebt uit deze wereld. En daarmee verlost hebt ook van de eerste beginselen der wereld. En we danken u dat u ons geleid hebt op een weg die weliswaar voor ons mensen onbegaanbaar leek. Maar u hebt die weg geopend. Een verse en levende weg die ons leidt naar het beloofde land. En in het bijzonder ook die ons leidt naar achter het voorhangsel, naar het heilige der heiligen. We danken u dat we daarom met vrijmoedigheid mogen ingaan. En onze loopbaan mogen lopen ziende op Jezus, onze overste leidsman. En ook mogen wandelen en leven in het besef dat u met ons bent. En dat u ons het onderpand van uw geest hebt gegeven. Die ons leidt naar die toekomende erfenis. Wij danken u daarom dat we ook vanavond deze dingen mochten bespreken, mochten zien in uw woord. En in onze harten mochten laten planten en bevestigen, opdat deze waarheden ons eigen zouden worden. Opdat we gewapend met deze gedachten, met deze goddelijke waarheid, door het leven zouden gaan in het besef dat we niet van deze wereld zijn en dat u ons er dwars doorheen leidt naar die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Wij dragen daarom elkaar aan u op, Vader, en vragen u, wees u ons nabij. Door alle omstandigheden van dit leven heen, opdat we onze ogen altijd gericht zouden houden op dat ene doel, de prijs der roeping Gods die van boven is. Wees u ons nabij, om Christus wil. Amen.